In 1 Timotheus doet de apostel Paulus misschien wat lang over. Maar hij beschrijft enerzijds zijn eigen positie in zijn bediening, de verantwoordelijkheid die hij heeft. En tegelijkertijd stelt hij zichzelf dan tot voorbeeld. Want dat is de bedoeling van, in de eerste plaats voor Timotheus en in het algemeen natuurlijk voor alle gelovigen en zelfs voor heel de gemeente. En hij beschrijft dan ook de positie waarin wij allen als gemeente verkeren in dit tijdsgewricht. Om eens een plechtig woord te gebruiken. Ik bedoel eigenlijk gewoon in onze bedeling of in onze tijd. Die merkwaardige tijd tussen wat wij noemen de eerste komst van Christus en zijn wederkomst. Ik aarzel hier altijd. Dat komt omdat ik denk dat de uitdrukkingen niet zo correct zijn. Maar ze zijn voor ons wel duidelijk. De eerste komst en de tweede komst van Christus. Strikt genomen komt de Christus heus maar één keer. Dat is wat men dan ook tegen ons inbrengt. Tegen deze uitspraken. Maar en dat moet nog gebeuren. En wij geloven eigenlijk, als het er helemaal over gaat, niet dat de Christus al gekomen is, zoals de rabbi zei. Hij zei, christenen geloven dat de Christus al gekomen is. Want eigenlijk, strikt genomen, wij geloven dat hij gegaan is. Want nog steeds strikt, hij werd pas officieel de Christus in zijn opstanding, zegt Petrus, dat is gewoon Handelingen 2, die kan je niet missen. God heeft hem tot Heer en Christus gesteld door hem uit de dood op te wekken, dan wel door hem de Heilige Geest als eerste te geven. Wat natuurlijk hetzelfde is eigenlijk. Maar daarna ging hij. Toch? Hij heeft zich niet in het openbaar vertoond. Dan weet ik niet of 500 personen in één keer openbaar is of niet. Maar die waren er toch op uitnodiging, dus het was niet openbaar. Die 500 discipelen, weet u nog. Ze moesten verzamelen in Galilea, daar zou hij aan hen verschijnen. Hetgeen zij gedaan hebben. En Paulus zegt, hij is aan hen verschenen, 500 op één keer. En die kunnen allemaal getuigen dat ze de opgestane Christus, Jezus, gezien hebben. En sindsdien zijn ze de wereld ingetrokken als zijn getuigen. Van zijn opstanding namelijk. Maar goed, wij wachten dus misschien dan toch op de terugkeer van Christus, toch? Nou ja, wij weten wat wij verwachten. Maar hoe zeg je dat nou? Hè? Maar wij verwachten dat hij komt, precies zoals ook in Handelingen staat. Handelingen 1 eigenlijk al. Deze Jezus zal al zo wederkomen, gelijk gij hem hebt zien opvaren. Dat gaat gebeuren. En in die tussentijd, wat in die tussentijd? Nou ja, in die tussentijd hebben wij deel aan een verborgen koninkrijk, aan een verborgen Christus. Een Christus die ons voorgesteld wordt als de geest van Christus. Die weliswaar niet naast ons loopt en wij niet naast hem. Maar hij woont in ons. Hij verbergt zijn aangezicht voor de wereld. Dat zijn allemaal die dingen zoals ze in de Bijbel geformuleerd worden. Kortom, we hebben deel aan de verborgenheden van het koninkrijk van de Messias. En dat ligt dus moeilijk aan de ene kant voor hen die er deel aan hebben. Want wij vinden het dan jammer dat er zo weinig van te zien is, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant, ja, de wereld ziet er ook niks van. Die hebben het er ook moeilijk mee. Als er dan een God is, waarom doet hij dan niks? Waarom vertoont hij zich dan niet? Heb je dat nog? Dat blijft aan alle kanten problematisch. Maar ja, dat is ook de reden waarom ons uiteengezet wordt wat er feitelijk aan de hand is. En voor wat betreft de uitwendige dingen staat er dan, Dat voor alle dingen, ik probeer een draad op te nemen in 1 Timotheus 2, dat voor alle dingen gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbindingen, dankzegging voor alle mensen. En specifiek uiteraard voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Opdat wij, dat zijn niet zij, maar dat zijn wij. Wij zijn een andere categorie. Maar als het in de wereld nou een beetje rustig is, dan dat is gunstig voor ons. Ja. Want dat is de bedoeling. Dat wij een gerust en stil leven zouden leiden. Waarom? Nou, omdat het goed en aangenaam is voor onze God, onze zaligmaker. Zegt het volgende vers. Dat is dan meteen het einde van eventuele discussie daarover ons. Maar dan gaat het verder met die God en onze zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Daar hebben we het vorige keer over gehad. In de eerste plaats over het misverstand natuurlijk, dat als er staat dat God dat wil, dat het dan ook daadwerkelijk gebeurt. Dat is een eenzijdige, tamelijk extreme interpretatie van dat woord wil of willen. Ik heb u gezegd dat naar mijn beste weten en volgens al mijn woordenboeken, het betekent zoveel als wensen, prefereren, voorkeur geven aan enzovoorts. En dat is wat anders dan ik wil het en ik zal en het gaat echt gebeuren. Want dat is niet zo. Nee. Toen zei iemand, ja, maar als God het wil, als God almachtig is, dan gebeurt het toch? Dan zeg ik, God wil ook de dood van een zondaar. En het is de wil van God dat al die goddelozen uit de wereld verdwijnen. Definitief. En dat komt hij dan ook doen. In de toekomst alsnog. En zelfs alsnog voor al die oud-testamentische ongelovigen. In de dag des oordeels, op de zogeheten jongste dag. Dat gaat allemaal nog gebeuren. Dat is ook wat God wil. Echt wel. Nou goed. Daarna moet ik nog even erop wijzen dat tot kennis der waarheid komen weliswaar valt binnen het begrip zalig worden. Maar als zalig worden en tot kennis der waarheid komen naast elkaar staan, dan kan dat dus ook nog wel inhouden dat dat in elkaars verlengde ligt. En dat ligt het ook. Want behouden worden, zalig worden, je hoeft niet alles te weten wat in de Bijbel staat om te kiezen wie je zult dienen. We eindigden vorige keer ongeveer met deze tekst. Kies dan heden wie gij dienen zult. En dat met opzet was dat om aan te geven dat de Bijbel de verantwoordelijkheid voor iemands zaligheid bij de individu, bij de persoon in kwestie, legt. Die ligt niet bij God die verkiest, die ligt bij de mens die kiest. Zie? Daarvoor hoef je niet alles te weten wat in de Bijbel staat. Dat is makkelijk genoeg aantoonbaar. In de Bijbel zelf, dat dat zo is. Maar het betekent wel dat als je ervoor kiest, je het onderwerp aan het woord van God, dat het de bedoeling is dat je daarna ook kennis krijgt. En toeneemt in kennis, heet het bij gelegenheid, van de waarheid, namelijk van dat woord van God. Dat is het vervolg erop. En misschien heb ik het u gezegd, maar het eigenaardige feit doet zich voor dat zelfs iets als de brief aan de Romeinen, een brief dus die als geen andere het evangelie als zodanig uitlegt, daarom staat hij ook vooraan, heeft men hem vooraan in de Bijbel opgenomen als eerste, dat zo'n brief niettemin geschreven is slechts aan gelovigen. Niet aan de wereld, om zo te zeggen. Want de uitleg Ja, niet dat de wereld het niet mag weten, maar in principe, als je niet bereid bent eerst te horen naar het woord van God, dan is God niet bereid om nog wat te zeggen. Andere tekst die ik vorige keer heb aangehaald is ook deze. De Heer zegt, Samuel. En Samuel zegt, spreek Heer, want uw knecht hoort. Dat kun je dus opvatten als, ja, als uw knecht dan toch niet hoort, waarom zou de Heer dan spreken? Toch? En zo is het natuurlijk ook. We hebben zelfs in de Bijbel het grootste voorbeeld daarvan, dat na de zogeheten terugkeer uit de zogeheten Babylonische ballingschap, de Heer er het zwijgen toe deed gedurende algemeen gemeten een periode van 400 jaren. Nou, 400 jaar geleden hadden we in Nederland nog de 80-jarige oorlog. Die was nog lang niet om. En de 30-jarige was net begonnen. Nou ja, laten we zitten. 400 jaar dat de Heer niets van zich liet horen. Dat is nogal wat. Waarom? Omdat ze toch niet luisterden. Er zijn meerdere antwoorden op, maar het is wel zo. En daarna gaat het nog verder, want dat de Heer in onze dagen niet hardop spreekt en geen profeten stuurt, is om dezelfde reden. En dat heeft er zo even voor gekozen om zijn aangezicht te verbergen, er het zwijgen toe te doen. En die heeft aangekondigd dat hij ooit in de toekomst weer zal spreken, maar dan dat zal zijn in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Volgens Psalm 2. En in die tussentijd hebben wij het woord van God. En ja, dat is ons toevertrouwd. Dat veronderstelt dat we er kennis van nemen. Dat klinkt oppervlakkig, maar kennis is per definitie niet oppervlakkig. Toch? We zouden dat woord leren kennen en bewaren. En eventueel ook doorgeven. Maar ja, dat schrijft Paulus pas in de 2 Timotheus 2. Daar zijn we niet aan toe. Maar daar staat in vers 2. Hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Hetgeen betekent dat Timotheus dan toch, ik hou het maar smal, geacht wordt te zorgen dat ze de kennis van de waarheid als zodanig ook doorgegeven wordt naar volgende generaties. Heb je dat? Dat is gewoon onderwijs. Ja. Nou goed. Want wij zouden tot kennis der waarheid komen. Dat was weer terug in 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2, vers 4. En in aansluiting op Johannes hoofdstuk 8 stellen we dan vast dat men niet alleen de waarheid als zodanig zou moeten aanvaarden, dat wil zeggen geloven, maar daar ook bij zouden blijven. Er staat namelijk in Johannes hoofdstuk 8, vers 30, als hij deze dingen sprak, wat het maar wezen mag, maar als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij naar waarheid mijn discipelen, en gij zult de waarheid verstaan. Dat is de volgende fase, de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. En toen werden ze boos. Maar het gaat mij alleen maar om deze uitdrukkingen. Het begint met geloof. Daar zou je bij moeten blijven, bij dat woord van God, het woord des Heren. Dan is men naar waarheid. Want er staat eigenlijk een zelfstandig naamwoord, voor zover ik mij herinner. Zo zijt gij naar waarheid mijn discipelen en gij zult de waarheid verstaan. Dat komt dus in een latere fase. En verstaan is gewoon begrijpen. Hè? Dat zijn twee verschillende dingen. Je kunt de waarheid kennen, maar de waarheid begrijpen is een heel ander ding. Dat was mijn probleem met wiskunde op school, broeder IJzerma. Je kon de formules leren. En die weet je dan, dan ken je de waarheid, hoe dat zit. Maar het verstaan daarvan. En toen ik een keer demonstreerde dat ik het echt verstond, toen werd het fout gerekend. Omdat ik de formule had moeten gebruiken. Maar zeiden ze, nou heb je die formule zitten uitleggen. Dat was niet de bedoeling. Je had die formule moeten kennen. Ook wist je dat het formule was. Nou ja. Maar het zijn twee verschillende dingen. De waarheid kennen of de waarheid verstaan. Begrijpen wat er aan de hand is. En het verstaan van de waarheid maakt de mens vrij. Zo staat het hier geformuleerd. Zodat dat een proces is. Maar strikt genomen, alles wat de Heer geeft valt binnen de categorie zaligheid. Maar zaligheid begint met geloof, wedergeboorte. Ben je dan zalig? Ja, dan ben je zalig. Maar daarin komt er nog meer. Eigenlijk, maar ik zal het hier wel eens gezegd hebben, het zijn drie fasen officieel. Zaligheid naar geest, ziel en lichaam. Net als verlossing naar geest, ziel en lichaam. Enzovoorts. Maar goed. Maar er is dus een toename. God wil dat alle mensen zalig worden. Ja, tot kennis der waarheid komen. En dus onderwezen worden in de waarheid. En daarmee ook vrij worden. Zodat u ziet dat vrij zijn, dat is een juridische aangelegenheid. Maar ook in de praktijk vrij zijn en vrij leven. Ja, dat is nog een ander ding. Dat komt daarna pas. Je moet leren in die vrijheid te staan. Hè? Ik kan het rustig zeggen, want de Galaten die stonden daar niet in. En Paulus schreef aan hen. En ze worden geacht gelovigen, wedergeboren mensen te zijn. En Paulus schrijft aan hen, sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En laat u niet wederom een ander juk opleggen, opnieuw, enzovoorts. Het is een keuze van de mens, hoor. Ja. En de Heer roept ons daartoe op. Goed. Komen alle mensen tot kennis der waarheid? Nee. Worden alle mensen vrij? Nee. Worden alle gelovigen vrij in hun dagelijkse leven, in denken? Echt niet. Ze willen het vaak ook niet. En vaak zijn ze juist bezig om hun vrijheid te beperken. Dat heet... Zuster, dat is een psychologisch verschijnsel. Dat heet, in plat Nederlands heet dat pleinvrees. Ruimtevrees. Maar dan overdrachtelijk. Heb je dat? Ja, ze willen wetten hebben. Ze willen beperkingen hebben. En als je dat weer te veel hebt, zal ik maar zeggen, dan heet het weer dwangneurose. Dan. Nou ja, het zijn vreemde dingen. Maar overdrachtelijk gelden die dingen ook. Ja, het zijn psychologische zaken. God wil dat alle mensen zalig worden. God onze zalig maken, namelijk vers 3. En voor alle duidelijkheid, er is maar één God. Dat is vers 5. Want er is één God. Er is ook één middelaar Gods en der mensen. De mens, Christus Jezus. Ik vind hem mooi, hoor. Ik vind hem zo mooi.
De mens, Christus Jezus.
Ja.
Dat kan helemaal niet.
Nee, strikt orthodoxe christelijke traditie kan dit helemaal niet. Maar ja, het is de Bijbel, dus het is natuurlijk wel waar. Er is maar één God. Ja, dat is al een probleem. Ik geloof dat ik maandagavond daar iets over gezegd heb op Urk. Naar aanleiding van openbaring 1. Ik ben de eerste en de laatste, de alfa en de omega, het begin en het einde. En ja, toen heb ik gezegd, ja, dat zijn uitdrukkingen die komen uit het Oude Testament. Die komen uit Jesaja. Ik wil even een paar opzoeken. Nou, dan staat daar, ik ben de Heere, uw verlosser, de eerste en de laatste. En met de eerste ben ik ook de laatste en ik ben dezelfde. En buiten mij is er geen God, er is helemaal niemand. Er is maar één God en dat is de verlosser van Israël, de heilige Israëls. Ja, dat is Jehovah. Dat is, er is er maar één. En ik geloof dat ik toen ook gezegd heb, nou, daar, als je daarover begint, dan breekt er wat los. En ja hoor, de andere dag al op internet, weet je wel. Dan krijg je mensen die het er niet mee eens zijn en zoiets. Ja, die horen ook maar een uitdrukking en dan zijn ze het er niet mee eens. Want ja. Ik weet niet, lezen die een Bijbel niet of wat? In de Bijbel staat gewoon, er is maar één God. En Christus, de Heer Jezus Christus, is, tegenwoordige tijd, Jezus Christus is de vertoning, nou, hij is het beeld Gods. En hij zal te zijner tijd vertonen, want hij verbergt zich, hij zal te zijner tijd vertonen de onzienlijke God. Dat is het eind ongeveer van deze brief. Welke, vers 15 van 1 Timotheus 6. Welke op zijn tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heer, de Koning der Koningen en Heer der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan. Want de Godheid is de onzienlijke God. En als er iets gezien wordt, zowel letterlijk als overdrachtelijk, ik bedoel fysiek of geestelijk, als er iets gezien wordt, als er een godsbeeld ontstaat, letterlijk of overdrachtelijk, dan is dat de gedaante, letterlijk of overdrachtelijk, van de Heer Jezus Christus. En dat is inderdaad de mens, Jezus Christus, uit de zoon des mensen, de zoon van Adam, en de zoon van David natuurlijk, met grote nadruk. Heb je dat? Moeilijker is hij niet. Dat men het moeilijk gemaakt heeft. Ja, dan moet u mij niet. Ik kan erover gaan praten hoe dat dan zit, maar dan wordt het weer moeilijk. Dat heeft geen zin. In de Bijbel is er niks moeilijks aan. De hindernis is altijd. Ik geloof in een drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Die zijn ex aequo, die zijn naast elkaar. De een is niet hoger dan de andere. De een was niet eerder dan de latere en dat soort dingen. En ze zijn wel van dezelfde substantie, maar niet van dezelfde essentie. Of andersom, dat kan ik niet aan elkaar houden. Want in mijn woordenboek is substantie en essentie volstrekt hetzelfde. Behalve in de levende drie-enige, daarom kan ik het niet aan elkaar houden. En toen zijn het ineens drie personen, hetgeen ook niet kan. Want de persoon is zichtbaar. En anders is het geen persoon. Sorry. Dus ja, je komt daar nooit meer uit. En dan heb je de Bijbel. En hoe plas je dat daarin? Ja, ik weet nog dat de moed me in de schoenen zong. Toen ik dacht, dan ga ik het toch eens nakijken hoe dat zit. Welke teksten zijn daar dan bij? Enzovoorts. En dan word je opgezadeld met iets zoals dat er staat. Heilig, heilig, heilig is de Heere. En dan zijn het er dan drie. En hoe weten we het? Omdat we daar een lied zelfs over hebben. Dat is heel populair. Heilig, heilig, heilig. Heere God almachtig. Drie enig God die één in wezen zijt. Enzovoort. En als je niks... toen ik er niks van wist, zal ik maar zeggen, kon ik dat lied van harte meezingen. Geen enkel probleem. Dat meen ik echt, maar achteraf heb ik geleerd dat drie keer heilig, dat ze dat als argument gebruiken, een van de weinigen, Bijbels argument voor een drie-enige God. Want ja, die andere van God is Elohim en Elohim is meervoud, dan zeg ik ja, dan kan het er ook een zeven-enige of een dertien-eeuwige of enige, of hoezo drie-enig? En dan vraag je het aan een Jehovah's getuige, want die geloven ook niet in een drie-eenheid als zodanig, niet in die leer. En die zeggen gewoon, ja, Jullie hebben het over de 3-1-heid, maar in werkelijkheid hebben jullie het ook maar over twee. Alleen over vader en zoon. Want de geest komt in heel de discussie niet voor. En daar hebben ze ook weer gelijk in. Het is gewoon niet bijbels. Hoor Israël, hoor. De Heere, onze God, is één Heere. Toen zei iemand, dat is de Joodse geloofsbelijdenis. Dan zeg ik, nee, dat is een bijbeltekst. Ze doen het beter wat dat betreft dan christenen. Dat is gewoon een bijbeltekst. En die tekst die hebben ze opgerold, liefst op een stukje perkament, als het wat mag kosten, op een stukje perkament. Zit in zo'n doosje, in die gebedsriemen, weet u wel, aan de armen en op hun handen en op hun voorhoofd. En natuurlijk in de mezuza aan de deurpost. De Heer is één. En ze hebben gelijk. Want wij staan erop, ondanks alles, dat het christendom een monotheïstische godsdienst is. Toch? Monotheïstisch. Weet u wat men dan zegt, broeder? Dan zegt men, ja, maar je moet ook niet proberen het te begrijpen. Maar ja, dan zijn ze bij ons toch aan het verkeerde adres. Wij willen graag de waarheid verstaan. En dan bestuderen we de Bijbel, dan kennen we de onzienlijke God die zich vertoont in een gedaante, die een gestalte aanneemt. En als die gestalte gevraagd wordt, wie bent u of wat is uw naam? Dan zegt hij, ik ben die ik ben. Dat wil zeggen, dan geeft hij de naam Jehovah. De naam van die ene God. Heb je dat nog? De onzienlijke God vertoont zich in de gedaante van Jehovah. Die heet dan zo. Ik ben die ik ben. Maar na de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, staat er, kreeg hij de naam boven alle naam. En zei hij, men leest Openbaring 1, ik ben de eerste en de laatste, het begin en het einde, de alfa en de omega. Buiten mij is niemand, dat staat daar niet bij, maar wel in schriftplaats waaruit het aangehaald is. Dan zie je, ik ben dood geweest en ik leef en al dat soort dingen. Ik kan niet missen. Hij is de heilige Israëls. En de verlosser, de Goel, dat staat ook allemaal in Jesaja in ditzelfde verband, in diezelfde teksten. En er is er maar één, buiten hem is niemand. En als God zich openbaren zal, vandaag, aan de wereld zich zal vertonen, verschijnt daar de gedaante met de littekens. Wie? De mens. Jezus Christus. Er is niks moeilijks aan. En de andere keer leg ik u uit dat ze in de tijd in Nicea inderdaad twee opvattingen naast elkaar gelegd hebben. En daarna erover gestemd hebben. Op democratische wijze. Door de bisschoppen. Ja, en dan gaat het fout. Want als er gestemd moet worden, gaat het fout. Ja. Dan. En we zouden de meerderheid in het kwade niet volgen, hebben wij geleerd. Van Ben Hoekendijk. Ja, dat is waar. Ja. Zoiets. Dat is lang geleden, broeder. Ja. Nou ja. Zoiets, we hebben erover gestemd, dus ja. Maar wat ik nu zeg is daar wel degelijk aan de orde geweest. We hebben het afgestemd, ik weet niet waarom. De onzienlijke God openbaart zich. Dat is hetzelfde als die spreekt. Zich openbaren is spreken. Dan verschijnt daar het woord.
Het woord Christus, ja.
Alsjeblieft.
Mozes zei hij, ik zal zijn die ik zijn zal.
Dat is dezelfde uitdrukking, ik zal zijn die ik zijn zal. De vertalers kiezen bij standaard, zonder de Bijbel open te doen, kiezen ze voor ik ben die ik ben. Maar aangezien tijden in werkwoordsvervoegingen officieel mag ik niet zeggen, maar fundamenteel geen rol spelen, kan je dus ook vertalen met ik zal zijn die ik zijn zal, of ik was die ik was. Maar daarmee kan je ook dus zeggen, ik was die ik zijn zal. Of ik ben die ik zijn zal. Of ik zal zijn die ik nu ben. Of wat ik, die drie tijden, hè? Verleden, heden en toekomst, kan je gewoon door elkaar gooien. En dan krijg je vanzelf, ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik ben de eerste en met de laatste ben ik dezelfde. Ik ben de alfa en de omega. Of wat dacht hij van helemaal loslaten en zeggen, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat Colossens 1. Dat is ook Jehovah, hè? Toch?
Johannes 5, vers 20 is, ik ben waarachtig God en het leven
van ja. Nou ja, dat hoeft helemaal geen probleem te zijn, dit soort dingen. Maar degene die wij kennen als onze verlosser en zaligmaker, God onze zaligmaker, is niet de mens, Jezus Christus, en onze verlosser, die onze God is, en onze hoge priester naar de orde van Melchizedek, komt wel degelijk hier op aarde zijn rechten opeisen. Kijk, dat we niet kunnen begrijpen hoe zoiets werkt, daar heb ik wel vrede mee. Want ik begrijp nog steeds, ik heb mijn best gedaan, ik begrijp nog steeds niet hoe überhaupt nieuw leven kan ontstaan en geboren worden enzovoorts. Daar heb ik niet lang genoeg voor doorgestudeerd natuurlijk. Maar bovendien, je hoeft ook niet te weten hoe het werkt. Oh, toch? We krijgen toch wel kinderen. Ja. Iemand zei, je moet weten hoe het niet werkt. Ja, dat heet voorlichting. Maar laat me zitten. Het zijn, ja, je hoeft dat toch niet allemaal te weten. Maar ik weet het, ik vind de hele natuur vind ik een wonder. En ik moet altijd besmuikt lachen, glimlachen. Als men weer eens komt uitleggen over hoe dat zit met het leven en met de natuur. En hoe dat ontstaat enzovoort. Dan denk ik, ja, ga maar rustig door. Maar doe maar.
Kijk maar naar buiten.
Ja. Hoe dat werkt, weten wij veel. Echt niet. We weten dat het werkt. En we kunnen het ook redelijk manipuleren. Maar hoe het ontstaat, wat de essentie ervan is, dat is zo verschrikkelijk gecompliceerd. Daar komen wij niet uit. Wat leven werkelijk is, hoe dat werkt, kom je nooit uit. Hoeft ook niet. Dat komt van God, de onzienlijke God. En hoe het kan dat degene die de gestalte van God was, die gestalte heeft afgelegd en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, die het beeld God was en het beeld aannam van een mens. Dat staat in Filippenzen 2. Maar hoe dat werkt, ja, dat weet ik toch niet. Als hij daarvan zegt, dat kunnen wij niet begrijpen, dat is een verborgenheid, zeg ik prima. Maar leer van de drie-enigheid moet je niet beginnen met van ja, dat kunnen wij niet begrijpen. Het zou eerst in de Bijbel moeten staan en daarna mag je dan zeggen, staat erin, maar ik begrijp het niet. Dat staat er niet in. Echt niet. Niettemin kennen wij het onderscheid tussen God, die bij gelegenheid als vader wordt aangeduid, als de gever, de oorsprong der dingen. En we kennen de Zoon als degene die uit de vader voortkomt. Dit is al in strijd met de levende drie-eenheid, dit. Want die geloven niet eens dat de Zoon uit de vader voortkomt. Want dat mag niet, want de Zoon is nooit geschapen. En nooit geworden, die is ook al van eeuwigheid, heet dat. Ja. Ken je de uitdrukking de eeuwige Zoon van God? In theologisch jargon? Daar bedoelen ze niet mee dat hij altijd blijft. Daar bedoelen ze mee dat hij altijd al was. De eeuwige Zoon.
Voor de God weg in de wereld was hij er al, ja.
Nou ja, zulke dingen krijg je dan. Ja, ja maar goed. Je verdwaalt hopeloos. Het heeft geen zin om erop in te gaan. Waar het over gaat is dat God zich manifesteert in een gedaante. Die dus God is, die gedaante, dat is God. Toch? En de Heere spreekt dus tot Mozes of tegen wie dan ook maar enzovoorts. En Abraham gaat voor hem op de knieën en Mozes en wie het maar was allemaal. Natuurlijk, dat is God. Maar het is het beeld Gods, want God zelf is de onzienlijke God, zegt de Bijbel. En Johannes 1 zegt, niemand heeft ooit God gezien. Noemt eerst de naam van Mozes en zegt er dan achter, maar niemand heeft ooit God gezien. En als je dan vraagt, wat heeft Mozes dan gezien? Gaat de zin verder met, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons uitgelegd. Geëxegetiseerd. Oké, verklaard. Dat wil zeggen, wat van God gezien wordt, heet per definitie de zoon. Het is namelijk de buitenkant. Het is de veruiterlijking van de Godheid. Eén en dezelfde Godheid. En die God is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En die gestalte, daar gebeurt wat mee. Het beeld Gods. En sinds de geboorte in Bethlehem hebben wij van doen dus met de Heer Jezus, die officieel belast wordt, als, ik bedoel het niet negatief, maar positief, die officieel belast wordt met de titel en functie van Jehovah. Sindsdien is hij het beeld Gods. En als God dus ergens verschijnt, verschijnt daar Jezus van Nazareth. Daarom noemen wij hem, daar valt niemand over, de Heere Jezus Christus. Nou, dat is het. Nou. Dus er is één God. Er is ook één middelaar. Gods en der mensen, dat wil zeggen, als het gaat over een middelaar. Een middelaar is middelaar van minstens twee partijen. Dus, en de vraag welke partijen dat zijn, wordt meteen beantwoord. Met God en de mensen. Zie? En die middelaar, ja, dat is de Heer Jezus Christus en die kennen wij als God, uiteraard, hè. Maar het staat hier niet. Er wordt hiervoor wat anders gekozen. Het is de mens, Christus Jezus. Dat is niet wat anders, niet iemand anders. Maar dat de nadruk ligt op de mensheid van de middelaar. Dat is niet alleen hier, maar dat is ook in de Hebreeënbrief. Uitgebreid. Ik praat nou wat langzamer, dan krijg ik dit. Dan herinner ik mij ineens dat mijn vader ooit een serie brochures schreef. Later werd dat gebundeld tot een boekje, geloof ik. Dat heette de hogepriesterlijke functie van de zoon des mensen in de hemel, of het hogepriesterlijk ambt van de zoon des mensen in de hemel. En ik was toen 14, 15, 16, 16 denk ik, jaar of zoiets. En ik weet nog dat ik toen dacht, gewoon op grond van die titel, de zoon des mensen in de hemel. Wat noem je dan toch de zoon van God in de hemel? Nee, het was het correcte zoon des mensen. Het was bedoeld als commentaar op de brief aan de Hebreeën. En daar ligt die nadruk er inderdaad op. Het is de mens die de broeder gelijk geworden is. Ons in alles gelijk is geworden. Enzovoort. In alle dingen verzocht is geworden gelijk als ook wij. En die is door God verhoogd geworden en heeft toen uitnemender naam boven de engelen geërfd. Implicerend dat hij dat dus niet had daarvoor. Dat is Hebreeën hoofdstuk 1 en Hebreeën hoofdstuk 2. En als later weer de draad wordt opgenomen, wordt er gezegd, want elke hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaak, in de dingen die voor de mensen te doen zijn. Dat is Hebreeën 5, de eerste verse. Wordt uit de mensen genomen. En niet iemand neemt zichzelf die eer aan, maar hij moet daarin aangesteld worden van hoger hand. En dat is met de Heer Jezus ook gebeurd, want die is daarin aangesteld toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon. Dan was hij dat daarvoor niet dus. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Die zei Psalm 2, maar het staat in Hebreeën een paar keer. En vervolgens werd tot hem gezegd, en gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hij moest eerst mens worden. Dan gaat hij weer, ik bedoel het niet spottend, maar handboeken, protocollen van de Brandpunt Bijbelscholen. Het doel van de menswording, incarnatie noemt men het, van de Heer Jezus, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn, staat er dan in. Dat is correct. Want daarvoor moest hij eerst mens worden, om uit de mensen genomen te kunnen worden. Het andere ding is natuurlijk gewoon om te kunnen sterven als hoofd van de mensheid. Als zoon des mensen. Het is wel degelijk de mens. Heb je dat? En de Hebreeënbrief die zegt dat we daar onze troost en bemoediging uit moeten putten. Omdat het niet maar gaat om een van de delen van de Godheid. Of de Godheid zelfs als zodanig. Die zelf geen schepsel is, maar een schepper. En die dan niet geacht wordt te weten wat wij hier op aarde allemaal moeten doormaken. De Hebreeënbrief zegt dat weet hij maar al te goed. Want hij heeft zelf die weg. Hij is zelf die weg gegaan. Toch? En daarmee heeft hij ons een voorbeeld nagelaten, zegt Petrus daar dan over. Zie? Dus toch de mens. En daarom de zoon des mensen, de zoon van Adam. Maar daarom ook de rechthebber van de troon over de gehele mensheid. En daarmee over de gehele aarde, met dank aan Genesis 1. Zie? En ik sta het uit te leggen, maar ik moet me meteen excuseren. Want er is niks moeilijks aan, hoor. Deze gedachte. Dit is niet moeilijk. Moeilijk wordt het pas als men er gaat over filosoferen en afbreuk gaat doen aan zijn mensheid. Omdat aan de andere kant afbreuk gedaan wordt aan zijn godheid. En die twee dingen staan tegenover elkaar. Maar het heeft geen enkele zin. Het zijn dingen die elk hun eigen plaats hebben in een volgorde van gebeurtenissen in verband met een werk dat voltooid moest worden en dat nog voltooid zal worden ook in de toekomst. Zie? Ja. Nou ja. Ik zeg wel eens, als de Heer wederkomt, dan is het omdat de naam des Heren werd aangeroepen. En dan verschijnt hij. En tot grote schrik van de aanwezigen blijkt hij Jezus van Nazareth te zijn. Want zo beschrijft de Bijbel dat. Met name in Zacharia 13 en 14. Maar andersom gebeurt natuurlijk ook. Wie is dat? Ja, dat is Jezus van Nazareth. U weet wel, die daar verscheen in de opperzaal. En aan het meer van Galilea en waar dan ook. Maar het was tegelijkertijd een theofanie, een verschijning van de Godheid. Dat is allebei waar. Het komt bij elkaar. En wij zingen dat onverhoeds. Als we zingen, ik heb geloofd en daarom zing ik. Want dan zingen we zoon van God en zoon des mensen. Hoeveel? 1. Zoon van God en zoon des mensen, ook kom spoedig in uw kracht op de hemelswolken. Nee, het is ontleend aan Johannes 5. Waar de Vader al het oordeel aan de zoon heeft gegeven omdat hij de zoon des mensen is. Leuk hè? Daar staat ook, had ook misschien moeten staan dan. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven omdat hij de Zoon van God is. Maar dat staat er niet. Omdat hij de Zoon des mensen is. Want God heeft beloften gedaan, plannen gemaakt met betrekking tot en over en voor de mens. Voor Adam. En daar is hij de erfgenaam van als mens. Maar langs beide kanten, als van God gegenereerd door de mens voortgebracht, is hij de erfgenaam van het hele heelal. En daarom is hij in alles en in allen de eerste en de eerstgeborene enzovoorts. En daarom is hij ook de ideale middelaar tussen God en de mensen. Dat is het. Hij zou toch, hoe staat het in 2 Korinthe 5? Daar staat, want God was in, ja, vers 19. Dat is 2 Korinthe 5. Vers 19, want God was in Christus De Messias, dat is de opgestane. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonden hun niet toerekende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Dat wil zeggen, dat is dus wat wij prediken. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Waarbij Christus degene is die de personificatie is van de wereld. En Christus is degene die verzoening tot stand gebracht heeft in de praktijk. En ja, met andere woorden, als wij tot God naderen, komen we terecht bij de Heer Jezus Christus. Maar als God tot ons nadert, komt hij ook terecht bij de Heer Jezus Christus. God ziet ons in Christus, heet dat. En daarom zeggen wij dan, bidden wij dan in de naam van, enzovoorts. Hè? In mijn naam zult gij, enzovoorts. God ziet ons in Christus en God ziet ons in Christus volmaakt. En zoals de zuster mij ooit vroeg, eeuwen geleden, nou in ieder geval in een vorig millennium, hoe moet ik mij God voorstellen? Als u mij vraagt, was het een poging om aandacht? Broeder, hoe moet ik mij God voorstellen? Zo. Vraag het eens aan hem. Hoe moet ik mij God voorstellen? En ik weet nog dat ik überrascht was, weet zoiets. Dat was nog in de 70e jaren. Volgens mij was jij er wel bij. In dat schoolgebouw in Bolsward was dat. En ja, hoe moet ik mij God voorstellen? En ik schoot me zomaar door de kop. Maar stelt u zich de Heer Jezus Christus voor. Want hij is de voorstelling van God. Dat is het. En al het andere onttrekt zich aan ons voorstellingsvermogen. Je kunt wel je best doen, kun je abstraheren, kun je theologische verhandelingen overschrijven en voorbeelden geven over kooitjes en deurtjes en vogeltjes die eruit ontsnappen. En wat, hè? Kareltje. Maar goed, zulke dingen, maar dat heeft allemaal geen zin, hoor. Hè? Als God zich manifesteert, verschijnt daar de gedaante van de Heer Jezus Christus. Zoon van God, de Zoon des Mensen en Zoon van Davids. Nou ja. En hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want kijk, daar staat dus hier. Er is één God. Geen probleem, één God. Er is ook één middelaar tussen God en de mensen. De mens, Christus Jezus. Maar het eigenaardige feit doet zich gewoon dat dat woord middelaar als van toepassing op de Heer Jezus Christus nog wel eens vaker gebruikt wordt. En dat is met name in de Hebreeënbrief, ja, ook in de Galatenbrief trouwens. En het beschrijft de tegenwoordige positie van Christus, met name in relatie tot de gelovigen. Het wordt gebruikt namelijk als synoniem voor hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Eventueel als synoniem voor hoofd van de gemeente. De middelaar. Echt. Kortom, niet maar als aanduiding van degene die ooit de verbinding tussen God en de mens tot stand gebracht heeft of tot stand gebracht zou hebben, maar als degene die die verbinding in stand houdt. Maar dat is een verbinding in de praktijk. Niet met alle mensen. Wel voor alle mensen. Dat wil zeggen, als iemand de verbinding zoekt, verzoening, verbinding. Als iemand de verbinding is het tegenovergestelde van zonde. Goed, als iemand de verbinding zoekt met God, dan is maar één weg. En toen zei Petrus, ja, en er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Dus als je zegt, dat is dus de middelaar tussen God en de mensen, zeg ik, dat mogen dan zo zijn. Maar het werk van de middelaar bestaat maar niet uit dat men tot God komt, wedergeboren wordt om zo te zeggen, maar het bestaat uit alles wat daarna volgt. Hij is en blijft onze middelaar, zoals hij is en blijft onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En ook daar moet ik wat van zeggen. Precies hetzelfde namelijk. Want er wordt bij het idee van Christus als hoge priester wel gedacht dat het betekent dat hij voor onze zonden gestorven is en zo. Maar dan moet ik u zeggen, hij is voor onze zonden gestorven, maar toen was hij geen priester. En dus ook geen hoge priester. Nee, en ook niet naar de ordening van Aaron. En ook niet naar de ordening van... Hij was helemaal geen priester. En dat verzin ik niet. Dat is geen theologie. Het staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. In Hebreeën 7 en Hebreeën 8 nog een keer. Hij was geen priester. Dat was namelijk niet een priesterlijk werk. Het priesterlijke werk bestaat er ook niet uit dat hij moet zorgen dat eventueel een heiden een Israëliet wordt en dus wordt toegevoegd aan zijn volk. Hij heeft een functie alleen voor zijn volk. En als iemand aan het volk wordt toegevoegd, dan is hij daarvan meteen de hoge priester. Dat is de hoge priester in het Oude Testament al en dat is ook in het Nieuwe Testament zo. God heeft hem tot zoon gesteld en tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek in zijn opstanding. En toen begon dus pas zijn priesterlijk werk. Nou, als het nou heel snel gaat, dan zeg ik, nou ja, als ik langzaam doe, komt hij vanzelf bij het idee, maar de hoge priester moest toch een offer brengen en dat heeft hij toch gebracht aan het kruis van Golgotha. Dan zeg ik, ja, dat kun je nou wel denken, maar dat is niet zo. Want toen was hij geen hoge priester, dus dat telt niet. Dat telt helemaal, hij komt helemaal niet in vragen. Nog afgezien van dat je het altaar en het... de slagbank niet met elkaar moet verwisselen, hoor, overigens. Maar dat zijn allemaal voetnoten, dat heeft er niks mee te maken. De hoge priester is hoge priester van zijn volk. Dan moet je eerst tot zijn volk behoren. En dan heb je een hoge priester. En wat doet hij dan voor ons? En dan zegt gegarandeerd wel een keer iemand, dan hoef je toch niet meer, want we zijn toch al een... Dan zeg ik, nee, we zijn al, dan begint het pas. Kom op. Wedergeboorte is niet het eind van de ontwikkeling. Geboorte is per definitie het begin ergens van. En dan heb je een hoge priester nodig. U weet wel, je gaat achter Mozes en die hele familie aan. Je bent vreemd volk. Dan ben je niet van Urken, dan ben je vreemd volk. Maar dan loop je met die Israëlieten, er staat een boel vreemd volk was erbij. Maar loop je gewoon mee en dan ga je door de Schelfzee en dan kom je bij de Sinaï met al die Hebreeuwse mannen en vrouwen en wat het maar was enzovoort. En dan stel je onder die Mosaïsche wet en dan betekent het dat je dan hoort tot dat volk. En dan krijg je onder die Mosaïsche wet inderdaad ook een hoge priester. En wat die hoge priester doet, is niet jou zalig maken in de zin van jouw leven geven of je bij het volk voegen. Dat is al lang gebeurd. Wat die hoge priester geacht wordt te doen, wat onze hoge priester nu geacht wordt te doen, is ons reinigen. Ons heiligen door het bad des waters, namelijk door het woord. En ons daarmee bekwaam maken, ons reinigen van een kwaad geweten, ons bekwaam te maken om de levende God te dienen. Dat doet hij nu. En dat is de verantwoordelijkheid van priesters in het algemeen. Het handhaven van en het werken met het woord van God. En alles samen valt het onder de verantwoordelijkheid van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hebben jullie die? Dat is wat de Heer nu doet. En dat is, zo begint de Hebreeënbrief. Want die begint met te zeggen in het eerste vers al, dat God nu, dat is na de opstanding van Christus, dat wordt daarna pas gezegd, maar het is echt zo, dat tot ons spreekt door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal enzovoorts. Hij spreekt nu tot ons. Dat wij die zoon niet zien of niet fysiek horen, dat mogen dan zo zijn. Dat hoort bij dat hij zich verbergt. Maar hij spreekt wel, al doet hij dat dan door zijn personeel. En binnen. En eventueel zijn u en ik dat personeel dus ook. Ja. Maar hij spreekt en hij doet dat. Hij zorgt dat wij geleid worden in heel de waarheid, dat wij tot kennis de waarheid komen. Hij heiligt ons, hij reinigt onze harten van een kwaad geweten enzovoorts. Efeze 5, Titus 2, ik roep maar even wat. Hè. Dat is het werk van de hoge priester. Dat heet ook zaligheid trouwens. Dus hij bewerkt toch onze zaligheid, dat is zo. Maar hij doet het ook alleen voor zover wij daarvoor beschikbaar zijn. Kijk, in Johannes 13 wordt niet uitgelegd wie het geweest zijn die de discipelen in bad hebben gestoken voordat ze mochten aanzitten aan de tafel. Maar er wordt wel verteld wie daarna alsnog hun voeten waste. En dat was de Heer Jezus. Nadat hij zijn kleding had afgelegd en ze nog omgord had met een linnen doek. Dat is een beeld van zijn dood en opstanding. Linnen is een beeld van priesterschap. Deel de Bijbel door. Enzovoorts. En hij begint de voeten van de discipelen te reinigen. En wat daarvoor, toen Peter zei, dan maar helemaal, zei de Heer, nee, ja, dat hoeft niet, dat is allemaal al gebeurd. Dat was zijn afdeling niet. Heb je dat? Dat is een fase eerder. Dat komt daar niet aan de orde. En zo is het met ons ook. Hij reinigt ons nu. Dat is het gewicht van het begrip middelaar. Maar ik zal u even laten zien een paar schriftplaatsen voordat we dan gaan poseren. De middelaar komen wij tegen in Galaten hoofdstuk 3. Het woord dus, hè. En ik noem ze allemaal, omdat u zult zien welk gewicht aan de term hangt. Dat is Galaten 3, vers 19, waar het gaat over een oud-testamentische omstandigheid. Waar midden in een uiteenzetting gevraagd wordt op retorische wijze. Waartoe is dan de wet? De wet is om der overtredingen wil daarbij gesteld, naast de beloften namelijk, totdat het zaad zou gekomen zijn die het beloofd was. En zij, de wet, is door de engelen besteld in de hand van de middelaar. De wet is door de engelen, hemelse boodschappers, besteld, afgeleverd, besteld, neergezet, gesteld in de hand des middelaars. Maar u wordt geacht te weten dat de wet gegeven werd in de hand van Mozes. Dat was Link. Hij liet hem ook stuk vallen. Toch? Ja. Die middelaar is dus degene die het woord van God moest overbrengen. Ik persoonlijk schrijf dat woord middelaar daar dus met een kleine letter en niet met een hoofdletter. Al zit er natuurlijk aan vast dat Mozes dan toch een type is van Christus als de middelaar van het nieuwe verbond. Maar hier gaat het nog over de middelaar van het oude verbond. En die is zo sterk dat hoewel het de woorden Gods waren en het de wet des Heren was, heet het dan toch, Mozes heeft u gezegd, toch? De wet is door Mozes gegeven, staat er dan. En als goede Calvinist protesteert, dan zeggen, het is door de Heer zelf gegeven, de wet hoor. Jawel, maar toch zegt de Bijbel, de wet is door Mozes gegeven, Johannes 1. Heb u dat? De middelaar van het oude verbond. Ja. En verder ga ik er hier niet op in, want dat is niet mijn bedoeling. Staat, in vers 20 staat het woord natuurlijk ook. Maar daarna heb ik Hebreeën, hoofdstuk 8. Hebreeën, hoofdstuk 8. Waar inderdaad letterlijk staat, in vers 4, indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn over Christus. Terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren, dat zijn de Levitische priesters, maar een halve bladzijde eerder staat dat de Heer Jezus niet uit Levi was, maar uit Juda. Dat is vers 14 van hoofdstuk 7. Het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. Zie? De Heer was geen priester op aarde. Van geen enkele orde, hij was geen priester. Zijn werk was dus ook geen priesterlijk werk. Nee. Althans, hij deed het niet omdat hij priester was of in een priesterlijke functie. Er staat hier in Hebreeën 8 vers 4 wel, vervolgens, dat deze oud-testamentische priesterdienst het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Ze zijn beelden, ze zijn typen tussen. Maar over Christus staat in vers 6... En nu, 8 vers 6 dus van Hebreeën, nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen, een betere bediening, zeg ik er altijd bij. Want ik beweer dat je in Hebreeën 14 betere dingen tegenkomt. En dan gaan mensen zoeken en dan komen ze klagen bij me. Ik vind er geen 14. Maar deze mag je niet overslaan. Het heet niet beter, maar het heet uitnemender. Dat is een ander woord voor beter. Toch? Nu heeft hij zoveel betere bediening gekregen, als hij ook eens beter een verbondsmiddelaar is, het welk in betere beloftenissen vastgelegd is, bevestigd is. Christus is namelijk, staat hier, de middelaar van een beter verbond, namelijk niet van het oude. Daar wordt Mozes geacht de middelaar van geweest te zijn. Maar de Heer Jezus is de middelaar van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, God legt dat verbond vast in de handen van de middelaar. Dat is de Heer Jezus Christus dus in dit geval. En die past daartoe zijn priesterschap, naar de ordening van Melchizedek, op ons. Daar leven wij uit. Zie? Een beter verbond dus. Nou ja, ik moet dit ook gewoon loslaten, want ik moet u nog noemen 9 vers 15. En daarom is hij de middelaar des nieuwe verbonds, nu vertaald met testament, om voor de hand liggende redenen, opdat degenen die geroepen zijn de belofte der eeuwige erven ontvangen zouden. Sla de tussenzin gewoon over. Voor het gemak. Daarom is hij de middelaar des nieuwe verbonds, opdat degenen die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Het is een wat moeilijke manier, door de context bepaald, om te zeggen dat Christus de middelaar is van het nieuwe verbond en dat via die route de oud-testamentische beloften vervuld worden. Niet via het oude verbond der wet, die daarbij gesteld was, naast de beloften God, zegt de Galatenbrief. Maar via het nieuwe verbond, dat zegt de Galatenbrief ook trouwens, via het nieuwe verbond worden de beloften Gods vervuld. En dan dus niet via Mozes, maar via Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En dan hebben we nog 12 vers 24, volledigheidshalve, van Hebreeën. Gij zijt gekomen, vers 22, tot de berg Sion, de stad des levende Gods, tot het hemels Jeruzalem. Dit in tegenstelling tot vers 18, waar staat, gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg en de brandende vuur en de donkerheid en duisternis en onweten. Dat was namelijk Sinaï en de wet. Gij zijt niet gekomen, onder het oude verbond betekent dat. Maar gij zijt gekomen tot, vers 22, de berg, niet Sinaï, maar Sion. De stad des levenden gods, namelijk een hemels Jeruzalem. Het Jeruzalem dat boven is, heette dat weer in de Galatenbrief. En de vele duizenden der engelen tot de algemene vergadering, de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn. Dat wil zeggen, een volk van eerstgeborenen zoals Israël, maar nu met een hemelse positie. Nog hoger. En we zijn gekomen, vers 24, tot de middelaar des Nieuwe Testaments. Jezus. Het is net kerst geweest, ja. Nog? Weet u nog, hè? Gij zult zijn naam heten Jezus. Zowel tot Maria als Jozef gezegd. Gij zult zijn naam heten Jezus. Dat is de menswording van ons eiland. En dat is de naam die als mens droeg. Met de betekenis, Jehovah is redding, of Jehovah redt, of iets dergelijks. Ja. We zijn gekomen tot de middelaar van het nieuwe verbond. Niet tot Mozes, maar tot Christus, dat wil zeggen Jezus. En daarmee tot het bloed der besprenging dat beter dingen spreekt dan Abel. Daar ga ik niet op in, wel op, zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt. Dit is hoofdstuk 12, bijna het laatste. Hoofdstuk 12, vers 25. En de vraag is maar, wie spreekt er dan? En dan moet je terug naar 1, vers 1. De zoon. Ja, de hoge priester. Van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Zie? Nou, dat is het begrip middelaar. Ik geloof dat ik daarmee... Nee, ik heb ze niet allemaal gehad. In de toespraak van Stefanus zit hij nog een keer. In hoofdstuk Handelingen 7 is dat. Waar eerst staat in vers 38 over Mozes. Deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was met de engel die tot hem sprak op de berg Sinaï. En met onze vaderen, welke de levende woorden ontving om ons die te geven. Dan heb je Mozes als middelaar, maar het woord staat er niet. Mozes als middelaar van het oude verbond. En dan vers 53. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. En hier vind je bestellingen der engelen. Rijmend op gelaten, de wet besteld, gesteld, besteld in de hand van de middelaar. Het woord middelaar staat hier dus niet. Dus ik had het ook kunnen overslaan, maar het is wel dezelfde gedachtegang hier natuurlijk. Er is één middelaar, Gods en der mensen. De mens... Christus Jezus. Dat is onverbloemd de verwijzing naar wat in de Hebreeënbrief heet het hoge priesterschap van Christus, die voor dat doel uit de mensen genomen werd. Van hem staat dan, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Rantsoen. Dat woord betekent, ja, eigenlijk betekent zoveel als verlossing.
Losgeld staat er in de NBV.
Ja, dus maakt men ervan neutraal losgeld. Maar het komt van Lutron of Luo, van Luo eigenlijk, van losmaken. Dus het begrip verlossing zit daarin, op een of andere wijze. Maar het is inderdaad iets losmaken. Weet u nog, die verkoper die zegt, wie maakt me los?
Ja, oh ja.
Gek dat die uitdrukkingen blijven hangen dan, ja. Toch. Wie koopt het laatste beetje? Wie, ma- Wie maakt me los, ja. Dat gaat over een prijs die betaald wordt. Inderdaad, voor verlossing. Maar er staat die zichzelf gegeven heeft. Nou kun je natuurlijk zonder veel problemen zeggen... dat heeft hij gedaan aan het kruis van Golgotha. En ik doe ook niet mijn best om dat te ontkennen of zo. Ik ontken het ook niet. Maar de vraag is of het in dit vers daarover gaat. En ik denk het niet namelijk. Want als er over de Heer gesproken wordt... met dit soort woorden die zich gegeven heeft... dan, want dat komt nog een paar keer in het Nieuwe Testament voor... dan gaat het daar niet over. Maar dan gaat het over wat wij dan noemen... het tegenwoordige werk van Christus. Heb u die? Wij kennen dat uit... laat ik eens maar een paar bladzijden omslaan dan. Uit Titus 2... Waar staat van Christus Jezus in vers 14 van Titus 2... die zichzelf voor ons gegeven heeft. Hij heeft zich gegeven voor ons. Voor wie? Nou ja, voor ons. Opdat hij ons zou verlossen... van alle ongerechtigheid en voor zichzelf daarmee een eigen volk, een volk hem ten eigendom, zou reinigen, ijverig in goede werken. Maar daar hadden we het nou zojuist over, want dit is het werk van de hoge priester, dat hij zich een eigen volk zou reinigen. Kortom, hier staat dat hij zich voor de gemeente heeft overgegeven. Of gewoon gegeven, staat hier. Hè? Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Maar wij vinden dat ook in Efeze 5. Twee keer. Eerst in vers 2... wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons, staat er, lief gehad heeft. Dat is niet al zo lief heeft God de wereld gehad. Hè? Wij zijn niet de wereld. Wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Het is ook gegeven, maar daar staat er nog een voorzetsel voor. Tot een offer onder slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. En daarna staat het weer in vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Dat gaat over het tegenwoordige werk van Christus. Niet voor de wereld, maar voor de gemeente. En dat geldt ook voor Galaten 1, vers 4, waarvan de Heer Jezus Christus staat, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons trekken zal uit deze tegenwoordige boze aion, eeuw, naar de wil van onze God en Vader. Dat zijn allemaal uitspraken over het tegenwoordige werk van Christus voor degenen die de zijnen zijn. Voor zijn gemeente. Het is dezelfde gedachte als uit de Hebreeënbrief, waarvan de hoge priester Christus staat, dat hij nu, Hebreeën 9, is ingegaan door zijn eigen bloed overigens, is ingegaan in het ware heiligdom. En daarvan staat dan in 9 vers 14 van Hebreeën, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dat is het leven van Christus in ons. Het leven van de hoge priester. Dat onze gewetens reinigt. En daarna wijs ik er maar op dat de functie van bloed is reiniging. Het is de helft van het verhaal. Het is aan- en afvoer, heeft men mij geleerd op school. Het is het rondbrengen in het lichaam van voedingsstoffen. Maar noodzakelijkerwijs tegelijkertijd de afvoer van afvalstoffen. En als dat niet goed lukt, dan vergiftig je jezelf dus. Hè? Ja. Dat is wat bloed doet. Bloed heeft een reinigende werking. Zolang het tenminste in het lichaam zit. Maar ja, u weet hoe het is. Men leest in plaats van bloed niet leven, maar men leest in plaats van bloed dood. Wat toch een beetje vreemd is, want ja. Bloed is leven. Haal het bloed uit je lichaam en je bent dood. Ik bedoel, dat kan niet missen. Men bloed dood. Je kan organen uit je lichaam missen of vervangen of wat dan ook, maar bloed kan je niet missen. Bloed is leven. En het wezen, de ziel van de mens, is in het bloed. Dat is de essentie van het hele leven als zodanig. Dat is het bloed. Dus ja. En het bloed van Christus dat ons reinigt. We hebben het besproken in verband met de eerste Johannesbrief in de tijd. Dat bloed van Christus, de levende Christus, reinigt ons. Maar je kunt ook gewoon zeggen, de levende Christus reinigt ons. Dat is zijn werk, dat is wat hij doet. En hij doet het door zijn woord. En voor dat doel zijn we dus ook bij hem heen gekomen om ons te stellen onder dat woord, dat een reinigende, maar ook opbouwende, net als bloed, werking heeft. Hebben jullie die nog? Dus doe maar. Kortom, als in 1 Timotheus 1 of 2 staat, die zichzelf gegeven heeft, ben ik geneigd als eerste optie te lezen voor ons, voor de gemeente, voor de gelovigen. En inderdaad, hij bevrijdt ons van de macht, ook in de praktijk, van de praktische macht der zonde en van de praktische heerschappij van de wet en de dood trouwens. Omdat hij ons het uitzicht geeft over de dood heen en omdat hij ons leert te leven uit de rijkdom zijn genade enzovoorts. Zie? En daarvan staat dan vervolgens, die zichzelf gegeven heeft tot verlossing, losprijs, tot rantsoen. Voor allen, comma, de getuigenis te zijner tijd. Zijnde, dat hebben de vertalers ingevoegd. Daar verandert niks mee hoor, want dat is inderdaad wat er staat, wat het betekent. Maar de strekking ervan is dat deze dingen getuigd zouden worden. Uiteindelijk. Nou ja, op zijn tijd, maar die tijd is nu. Dat wil zeggen dat er gepredikt zou moeten worden het tegenwoordige werk van Christus. Nou ja, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, uiteraard. Maar ik vind het altijd armoedig als aan een mens gevraagd wordt, wat betekent de Heer voor je? En dat hij dan niet als antwoord krijgt, als het al mee zit, van ja, dat hij voor onze zonde gestorven is, of voor mijn zonde gestorven is. Ja, als dat het dan is, ja, het blijft armoedig. Het is niet incorrect of zo. En het is ook belangrijk, het is essentieel. Maar ja, het betere antwoord is dat hij voor mij leeft. Toch? Niet dat hij leeft, dat hij voor mij leeft, hè? Zeg ik uitdrukkelijk. Dat er sprake is van van die gemeenschap. En die gemeenschap, dat komt door de bediening van dat woord aan ons. Dat ons verandert in de vernieuwing van ons gemoed. In ons denken, onze wereldbeschouwing, levensbeschouwing, toekomstverwachting. Wat het maar is allemaal. Zie? Nou goed. En daarvan zou getuigd worden. Dat zou gepredikt moeten worden. Ik roep ook altijd. Kijk, als Petrus op de Pinksterdag voor het eerst openlijk, met vrijmoedigheid heet dat, het evangelie mag prediken, dan predikt hij niet de kruisiging. Dat kan je nou wel denken. Hij noemt het. Maar ja. Natuurlijk, daar ontkom je ook niet aan. Maar zijn prediking is: God heeft hem opgewekt. Maar God heeft hem opgewekt. Toch? Is dat niet wat onwaarschijnlijk? Ja, misschien wel. Maar God had dat beloofd in bijvoorbeeld Psalm, wat was het, Psalm 16, geloof ik, dat hij aanhaalt. David had het geprofeteerd, enzovoorts. En niet alleen in Psalm 16, maar ook in Psalm 110. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de weg des levens bekendgemaakt. En gij hebt gezegd, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat staat daar niet, maar wel. Zit aan mijn rechterhand, uit diezelfde Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand, dat staat allemaal in Handelingen 2. Dat is wat Petrus predikt en hij zegt, en daarmee is Joël 2 vervuld, waar hij zijn schriftlezing mee begon. God zou zijn geest uitstorten op alle vlees en hij is ermee begonnen door die geest uit te storten op Jezus van Nazareth, die daardoor levend werd. Heb je dat nog? Dat is wat hij predikt. De opgestane Christus. En verder. Wat hij doet, want dat volgt dan. En daar gaat het hier ook om. Zijnde de getuigenis op zijn tijd. Dat is wat later komt dat ook voor, die uitdrukking, te zijner tijd. Hij zal te zijner tijd vertonen de heerlijkheid van de onzienlijke God enzovoorts. Maar het is ook wat we elders lezen. Kijk even of het erbij staat. Nee, maar we lezen dat ook in bijvoorbeeld Petrus, die zo iets schrijft over het lam dat wel voorgekend is geweest voor de katabole, voor de grondlegging der wereld, vooruit de maan. Dat is 1 Petrus 1, vers 20. Welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, dat is in ieder geval lang geleden, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Dat wil zeggen, van oudsher is er van alles voorgekend geworden, geprofiteerd geworden, maar in onze dagen zijn die dingen vervuld geworden en wordt het openlijk gepredikt. Hebben jullie dat? Dat tegenwoordige werk van Christus wordt niet uiteengezet of uitgebreid geopenbaard, om zo te zeggen, in het Oude Testament. Integendeel, het gebeurt pas nadat de Heer Jezus Christus uit de dood is opgestaan. En daarom krijgen we nog enige boeken, Bijbelse boeken, dat wil zeggen de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, die ons daaromtrent het een en ander uiteenzetten. Hebben u dat nog? Het lam is voorgekend, maar nu pas geopenbaard. En omdat ik in Timotheus bezig ben, lees ik dan ook 2 Timotheus 1, vers 10. Waar in vers 9 gesproken wordt over Gods eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. Zie, het is van tevoren vastgelegd, tot op zekere hoogte aangekondigd. Maar nu, inmiddels, na de opstanding, worden deze dingen die in het Oude Testament dan toch tamelijk bedekt waren, worden openlijk gepredikt en dat is ook inderdaad de bedoeling. En een van de mooiste in dit verband vind ik trouwens die van Handelingen 17... Omdat daar niet staat in Handelingen 17, vers 30. God verkondigt aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Maar er staat, God verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. En dat is na de tijden der onwetendheid. Dat is vers 30 van Handelingen 17. Samenvattend, God dan, dat is samenvattend, hè, dan, God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, dat slaat op de oudtestamentische tijd, met een beperkte kennis en een beperkte openbaring. God dan de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu, en u weet wat ik bij nu altijd zeg, het betekent inmiddels, het betekent na, het voorgaande, nu, inmiddels, verkondigt nu aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. En dat omdat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, een mens, een man, een mens, die hij geordineerd heeft, verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Zie? Want sinds de opstanding van Christus is aan Christus al het oordeel gegeven. Dat is nu een voldongen feit. En dat betekent dat het nu ook alom gepredikt kan worden. Het is niet geheim. En dat gebeurt dus ook, was de bedoeling, zegt Paulus dan weer. En dan ben ik terug in 1 Timotheus 2... die zichzelf gegeven heeft tot rantsoen voor allen, de getuigenis te zijner tijd, waartoe ik gesteld ben een prediker. Dat wil zeggen dat Paulus de verantwoordelijkheid heeft om dit te prediken. Begrijp me niet verkeerd, Paulus legt hier nadruk op, ik ben gesteld tot prediker van deze dingen. Dat zegt iets over zijn verantwoordelijkheidsgevoel. En dat legt hij dan ook Timotheus voor. Maar hij zegt niet, ik ben de enige die hiertoe gesteld ben een prediker. Met hoeveel nadruk hij ook zegt, het is mij gegeven of het is mijn evangelie. Hij zegt nergens dat hij de enige is. Of dat hij daarin in bijzonder is. Integendeel. Want van sommige van die schriftplaatsen staat het er zelfs bij. Dat niet alleen hij, maar ook, ook andere apostelen. En als hij mocht denken, ja, maar hij doet toch alsof hij iets bijzonders is. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is ook zo. Daarheen is hij onderweg. En dat staat er dan ook in ditzelfde vers nog. Maar kom ik weer bij een punt dat niet algemeen bekend is, zal ik maar zeggen. Er staat namelijk, waartoe ik gesteld ben, aangesteld, tot prediker en apostel, zendeling, apostel. Dat wil zeggen, hij wordt uitgezonden om te prediken. En dan komt er... Kijk, ik stopte net en zei, ja, dan komt er weer zo'n punt wat ik, nou ja, moet. Maar dat zegt Paulus precies hetzelfde. Want er staat dan, hebben de vertalers tussen haakjes gezet. Zo'n tussenwerping er tussendoor. Ik zeg de waarheid. In Christus heb ik doorgestreept, want volgens mij staat het er niet. Is dat een misverstand? Maakt verder niks uit, denk ik, maar doe maar. Ik zeg de waarheid, ik lieg niet. Zodat je nu weet dat er iets gaat komen waarvan je denkt, nou, dat zal toch niet waar wezen? Maar Paulus zegt, ja, het is wel waar. Ik zeg de waarheid en ik lieg niet. En hij zegt het op voorhand. Dus hij waarschuwt ons, denk erom, wat ik nu ga zeggen, is misschien hoogst onwaarschijnlijk, maar het is wel waar. En wat zegt hij dan? Nou ja, dat hij is leraar der heidenen. In geloof en waarheid. Nou, dat het om geloof en waarheid gaat, zal wel duidelijk zijn. Maar wat is er zo onwaarschijnlijk aan de uitdrukking leraar der heidenen?
En niet aan de
Joden. Ja, jongens en meisjes, maar sorry. Die apostelen, de discipelen, die werden toch allemaal naar de heidenen gezonden? Die waren toch allemaal Joden en ze werden toch allemaal naar de heidenen gezonden? Want het zou raar zijn, een uitzondering zijn, als Paulus niet naar de heidenen gezonden werd. Dan vraag je je af, toch? Dat is één. En het andere is, nou ja, Paulus naar de heidenen gezonden, dat is wel leuk bedacht. Maar dan moet je dan even checken in de boek Handelingen. Voor zover we iets van zijn reizen weten, hebben we dat ook primair uit Handelingen. Nee, we hebben ook nog iets buiten de buitenom, maar doe maar. Maar uit Handelingen. En wat je daar vindt, is dat hij weliswaar wat rondreisde in het buitenland. Nou ja, ik kwam niet verder dan Klein-Azië en het tegenwoordige Griekenland. En uiteindelijk, maar toen was hij al gevangen in Rome. Maar u en ik weten toch dat hij tot het laatst aan toe, tot in Rome aan toe als gevangene, de Joden bezocht. En overal naar de synagoge ging. En als de synagoge er niet was, zoals in Filippi, dan zocht hij de Joden op die dan samenkwamen aan de oever van stromend water. Omdat als er geen 10 mannen zijn, mogen ze geen synagoge hebben. Hebben we die nog?
Ja.
Hoezo de heidenen? Hij richtte zich op de Joden. Kijk, en daar zit het punt. Dat klopt niet. Waar nog bij komt dat wij in Handelingen geconfronteerd worden inderdaad hiermee. Namelijk dat Paulus en Barnabas, nou ja, het was Barnabas en Paulus eigenlijk oorspronkelijk, gingen op reis, op zendingsreis. Wij noemen dat de eerste zendingsreis van Paulus. Dat is in Handelingen 13. En daardoor krijg je het merkwaardige verschijnsel dat hoewel hij overal waar hij kwam zich richtte tot de Joden in hun synagogen, dat daar heidenen tot geloof kwamen. Dat wil zeggen niet Joden. En dan heb je een probleem, want Joden worden geacht kosher te leven en vooral te eten en dat soort dingen weer. En heidenen, niets van dat alles. Maar als ze nou christenen worden, hoe moeten ze dan, wat zijn dan, want Joden en heidenen gaan niet samen. En dan komen ze tot geloof en hoe moet dat dan? En dan willen de Joden, vanzelfsprekend, ik bedoel het niet lelijk, maar ik denk dat dat vanzelfsprekend is, dan willen de Joden natuurlijk zich niet aanpassen aan heidenen, want dan verliezen de Joden hun identiteit, daar zijn ze allergisch voor, tot vandaag. Ja, dus ze vinden dat de heidenen dan maar zich moeten aanpassen aan de Joden en dus gebracht moeten worden onder de Joodse wetten, nadat zij tot geloof zijn gekomen. Het hoeft u niet te verbazen, want er zijn er legio die denken dat als je als heiden, als Fries of Frank of Saks tot geloof komt, dat je dan onder de Mosaïsche wet geplaatst moet worden. Toch?
Ja.
Denken ze. Het gebeurt in het christendom ook zo. Dat is de oorzaak voor enige oneenigheid onder de gelovigen. En het heeft tot gevolg de enige echte synode, het enige echte concilie dat ooit heeft plaatsgevonden, wereldwijd. Dat wil zeggen, men noemt dat het apostelconvent. Want ja, synode is gereserveerd, concilie is gereserveerd. Dus dan hebben we convent. Wat er maar wezen mag, hè. Maar men komt samen om deze dingen te bespreken. In Handelingen 15 is dat, sorry. Handelingen 15. In onze Statenvertaling staat er boven de vergadering te Jeruzalem. Ja. Nou, dan wordt het probleem eerst naar voren gebracht. Er wordt verslag gedaan van die bijzondere zendingsreis van Paulus en Barnabas. Die daar ook verslag van uitbrengen. Maar dan zijn er sommigen opgestaan van de secte der Farizeeën, vers 5, die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. En de apostelen en de ouderlingen vergaderen tezamen om op deze zaak te letten. Dus er wordt een commissie ingesteld, zal ik maar zeggen. Dan moet dat besproken worden. En dan geschiedde daarover grote twisting. Sommigen kregen de functie elders.
Ja.
En dan staat, Petrus op, vers 7. En zei tot hen: mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Het probleem hier was ontstaan doordat heidenen het evangelie gehoord hadden uit de mond van Paulus. Maar in plaats van dat het Paulus aangerekend wordt, staat Petrus op. Eén van de twaalven en vermoedelijk nummer één van de twaalf. Die staat op, de paus zelf denk ik wel eens, maar toen maar. Maar die maakt een prachtige zin. Mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond, dat woordje mij ertussenin moet je overslaan, hè, dat wordt uitgesteld. Dan wordt het krachtiger. Want je zit erop te wachten. Dat God van over lange tijd onder ons verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. Dat vind je ook in de voorgaande hoofdstukken. Dat is het verhaal van Petrus met zijn visioen.
Ja.
Dat hij eten moest, weet je wat, dat laken met al die niet-koosjere voeding. En het verhaal van Cornelius trouwens, die een droom had. Weet u nog? En dan van beide kanten en dat komt dan bij elkaar. En of Petrus nou leuk vond of niet, maar hij moest toch naar het huis van die heiden, die Romein, die Cornelius. En daar ter plekke in huis het evangelie prediken. En niet alleen kwamen die mensen tot geloof, ze begonnen ook nog te spreken in tongen. Zodat je uitwendig bewijs kreeg van, want zo zegt Petrus dat, die er later ook verslag van doet. Maar hij zegt, God heeft van over lange tijd zo geregeld dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. En dat is ook gebeurd. Dus daar ben ik verantwoordelijk voor, niet Paulus. Heb je dat? Het is in strijd met wat men in sommige kringen leert, hè? Dan zegt men, het is Paulus die het evangelie bracht naar de heidenen.
Dat is te kort.
Ja. De Rooms-Katholieken die daar ook bezwaar tegen hebben, omdat ze Petrus tot paus hebben gemaakt en niet Paulus, die hebben toen bedacht, de woorden van hoe heet die man, Baronius waren ongeveer deze, vertaald naar het Nederlands. Petrus heeft de deur naar de heidenen opengezet. Dat was bij Cornelius, in Caesarea, de haven.
Ja.
En Paulus is er daarna doorgegaan. En zo hadden ze toch de eer bij Petrus. Maar goed.
Niet slecht gevonden.
Hè? Dat is theologie, broeder. Ja. Niet slecht gevonden. Nee, het had bijna Joods kunnen zijn trouwens. Dat is zo'n redenering. Maar nee, Petrus is degene die zegt... ik ben daar verantwoordelijk voor, ben daarvoor aangesteld... en dat is ook gebeurd. Heb je dat? Dus je kan nooit zeggen dat Paulus onderscheiden wordt van de andere apostelen... doordat hij het evangelie bracht naar de heidenen. Dat kan je niet zeggen. Dat is niet waar. Wat is dan het bijzondere aan Paulus? Oké, dat hij niet behoorde tot de 12... Wat is dan het bijzondere aan Paulus? En het enige echte antwoord is dat hij een Romein was. Ik zei niet dat hij geen Jood was. Hè? Dat zei ik niet. Hè? Ik zei dat hij een Romein was. En dat niet alleen toevallig en verder speelde geen rol. Hij stond bij gelegenheid uitdrukkelijk op zijn strepen. En zei, ik ben een Romein. Hij was een heiden. En als mocht u nou zeggen, ja, maar hij was toch een Jood, dan zeggen, ja, dat was hij. Daarvoor. Eerder. Maar van zijn Jood zijn, maar ik zal het meteen toelichten, anders heb ik het ook niet goed gezegd. Van zijn Jood zijn, zei hij dat hij daarmee compleet fout zat. Dat hij ongelovig was als Jood. En daardoor de gemeente en de Heer vervolgd heeft in zijn ongelovigheid en in zijn onwetendheid en wat het maar was. En vervolgens heeft hij gezegd, nou ja, naar menselijke maatstaven zou ik er trots op moeten zijn. Kan ik er trots op zijn? Hij zegt, maar om Christus wil heb ik het schade en drek geacht, opdat ik Christus zou winnen. Dat is Filippenzen. Dus je moet nooit beklemtonen dat Paulus een Jood was. En zeker niet in zijn hoedanigheid van apostel. Hij werd pas apostel nadat hij zijn Jood zijn achter zich gelaten had. En als hij het al aanhaalt, dan zegt hij nog steeds... ik ben het zaad van Abraham, een Hebreeër uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin. Hoezo Jood? Naar de wet de Farizeeën, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk... zegt hij allemaal. En het woord Jood slaat hij over. Ik vind het knap. Het is iets als geen ja en geen nee. Weet je wel, zo'n woord wat je niet zeggen mag. Hij gaat eromheen. Hij was een heiden. Ja, naar buiten toe zag je eruit als Jood waarschijnlijk. En had een Joodse reputatie. En misschien Joodse gewoonten en wat het allemaal was. En misschien een Joodse tongval in het uitspreken van het Grieks of iets dergelijks. Allemaal tot je dienst. Maar hij onderscheidt zich van de andere apostelen dat hij een heiden was. En ik ben van mening, maar daar hebben we het volgende keer dan over... dat de uitdrukking die hij hier gebruikt in 1 Timotheus... ik moet even weer opzoeken, in 1 Timotheus 2... de uitdrukking leraar der heidenen niet betekent dat hij de heidenen leerde... maar dat hij een heidense leraar was. Een leraar uit de heidenen namelijk. Ja. Heb je dat? Zoals het koninkrijk der hemelen uit de hemelen komt. Zo is de leraar der heidenen afkomstig uit de heidenen. En als u nou zegt, is dat niet wel heel onwaarschijnlijk... dan zeg ik, nou, dat zei Paulus zelf ook. Ik zeg de waarheid en ik lieg niet. Ik ben een heidense apostel. En daarmee is zo'n vers, denk ik, duidelijk genoeg verklaard. Er zit nog iets anders aan vast, maar ik moet dringend stoppen, maar ik zeg het toch... Er zit nog iets anders aan vast. Er zijn namelijk twee dingen die met elkaar verward worden ook nog. Het een is dat er gepreekt wordt, verkondigd wordt naar de heidenen, dus aan de heidenen. Maar de essentie van onze bedeling is niet dat het woord van God aan de heidenen gepredikt wordt, want het is altijd al gebeurd. Ook in het Oude Testament. Maar de essentie is dat het woord van God als zodanig, dat gepredikt zou worden, van de Joden is weggenomen en aan de heidenen gegeven, zodat sinds die tijd, dat is dus strikt genomen sinds Handelingen 1, om eens wat te noemen, het evangelie gepredikt wordt niet uit Joodse achtergrond, maar uit heidense achtergrond. Gelijk het is te deze dagen. Dat is de vervulling van het zal van u weggenomen worden en gegeven aan een ander volk. Dat zijn vrucht zal voortbrengen. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Door een heidens volk. Staat letterlijk in de Bijbel. En daar is Paulus een voorbeeld van. Zie? Van die overgang. In zijn persoon is dat ook gebeurd. Begon met een Joodse achtergrond, maar dat zat helemaal fout. En hij wordt als het ware overgeplaatst in zijn andere hoedanigheid. In een heidense positie. Niet als Juda, maar eigenlijk als Efraïm. Als Jozef. Maar toen maar. Of Benjamin niet. Hij wordt aan de andere kant gezet. En nou is ineens een heiden die aan de Joden het evangelie predikt. Dat is andersom dan de Joden die aan de heidenen het evangelie prediken. Maar Paulus is onze norm. En niet de 12. In onze dagen wordt het evangelie aan de Joden gepredikt. Daarom staat het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood. En let op dat er niet staat door de Jood. Hè? Aan de Jood. Door wie dan? Door Lo-Ami, door de heidenen. En Paulus zegt in Romeinen 11 zegt hij. En door mij. Als apostel der heidenen. Maar die teksten zal ik u de volgende keer voorhouden. Is de bedoeling. Want er zijn nog veel meer van die schriftplaatsen die precies hetzelfde zeggen. En dat illustreert deze gedachtegang. U mag er een poosje over nadenken, maar we gaan nu de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat tot ons gekomen is door de eeuwen heen, door de generaties heen. Maar dat ons spreekt over uw werk uit verleden, heden en toekomst. We danken u het voorwerp geworden te zijn van uw werk in onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen dat u uw reinigende werk aan ons doet om ons bekwaam te maken om uw dienaren te zijn, priesters en koningen, onder dat nieuwe verbond en dat voor tijd en eeuwigheid. Daarom danken we u dat we hier vanavond mochten zijn, om in alle eenvoud, maar ook in alle ernst, uw woord te openen om te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En daarom bevelen we ons bij u aan. Bij de kracht van uw genade, bij de werking van uw geest, om Christus wil. Amen.